Als je in het Amsterdam UMC locatie AMC binnenloopt en je gaat rechts en bij de koffiecorner weer links, is er een afdeling waarvan maar weinigen weten dat die er is. In het ziekenhuis draait het om diagnoses, preventie, behandelingen en onderzoek, maar hoe zit het met het algemene welzijn? Een goede zorgomgeving. In een smal gangetje richting het voetenplein zit een klein kantoor dat nauwelijks opvalt. Het kantoor van Kunstzaken. Het Amsterdam UMC heeft namelijk de grootste collectie kunst van alle ziekenhuizen in Nederland. Maar liefst 7000 kunstwerken waarvan het overgrote deel te zien is in de publieke ruimte van het ziekenhuis. Maar waarom is er eigenlijk kunst in het ziekenhuis? Samen met Sabrina Kamstra, die lang hoofd kunstzaken was van het Amsterdam UMC, ga ik op zoek naar de verhalen achter de kunstwerken en de relatie tussen kunst en zorg. We spreken met kunstenaars, artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en andere medewerkers en bezoekers wat de kunst in het Amsterdam UMC voor hen betekent en hoe zij naar kunst in het ziekenhuis kijken. Mijn naam is Maaike Muis. Ik ben podcastmaker en dit is Waarom kunst in het ziekenhuis? Aflevering 1, afdeling kunstzaken.
Er zijn heel veel mensen die het alleen maar zien als veraangenaming. Iets aan de muur. De vraag van de medewerkers is ook vaak daarop gebaseerd. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juist als ze hier onverwachts met een kunstwerk in oog in oog staan, ineens heel diep geraakt worden op een manier die eigenlijk voor iemand helemaal heel persoonlijk is. Dat vertellen ze jou en mij ook niet, maar dat krijgen we natuurlijk wel heel vaak terug hier. De kunst was het lichtpuntje in mijn opname. Goh, wat is dat voor kunstwerk? Kunnen we dat kopen? Ik ben er zo door geraakt. Ik voel me erdoor getroost. Of er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil dat helemaal niet zien, want ik zit in een fase van mijn ziekte en dat vind ik te confronterend. Dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook aan kunst. Het hoeft niet altijd te pleasen. Het kan ook gewoon prikkelen en stimuleren.
Je hoorde Sabrina Kamstra. Van 1999 tot september 2024 was zij hoofd kunstzaken. Ook de Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat er kunst is in het Amsterdam UMC.
Ik ben Hans Vergoudover. Ik ben kinderarts van huis uit. Zelfs opgeleid als neonatoloog van die premature kinderen. Maar ben sinds 5 maanden voorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC. Wat ik ontzettend leuk vind van Amsterdam UMC en haar kunstcollectie is dat het mensen verwondert. Het zorgt en nodigt uit dat je erover praat als je er langs loopt. Voor mij is het klip en klaar duidelijk dat wat ik dan noem altijd soma en psyche samengaan. Dus als je jezelf niet goed voelt, dan ben je zelf, dat weet ook iedereen, ben je sneller vatbaar voor allerlei verkoudheden, infecties, etc. En andersom ook. Als je, ook al ben je ziek, maar je bent geestelijk sterk, herstel je sneller. Als daarbij, en dat denk ik ook echt, kunst kan helpen voor een bepaalde groep van mensen, is dat ontzettend mooi. En ik zie patiënten langs die kunst wandelen, schuivelen, rollen, hoe ze maar kunnen voortbewegen. En dat verwondert en dat zet mensen aan het denken. En daarmee helpt het ook in hun herstel.
Hoe komt het Amsterdam UMC aan zo'n grote collectie kunst?
Dit gebouw is in de 80 jaar van de vorige eeuw opgeleverd. Het is natuurlijk al veel eerder op de tekentafel van Duintje en Ischa ontstaan. Toen gold de 1% regeling voor dit soort gebouwen. En dat betekent dat kunstenaars opdrachten kregen om speciaal voor dit gebouw kunst te ontwerpen. 1% van de ruwe bouwsom. Naar aanleiding daarvan zijn er 16 grote kunstwerken in en om dit gebouw geplaatst, waarvan er het grootste aantal nog te zien is, en dan heb ik het over Auke de Vries, wat hangt op een van de grote pleinen, of een sculptuur van Karel Visser, en zo zijn er nog meerdere. Dat was wel een mooi vliegwiel en daar was dus budget voor.
Maar met dat geld van de 1%-regeling werd nog meer gedaan. En dat kwam door Pim Brummelkamp. Hij was in de jaren 70 en 80 hoogleraar chirurgie bij het Amsterdam UMC en een grote liefhebber en verzamelaar van kunst.
Pim Brummelkamp heeft in der tijd in overleg met de overheid afgesproken dat een deel van dat geld ook gebruikt mocht worden om tweedimensionaal werk aan te kunnen kopen. En dat is toen gelegitimeerd. En daar, dat is een belangrijke. Door de overheid door te zeggen, oké, dit is een openbare ruimte. En daarmee kunnen we dus cultuureducatie naar mensen brengen die anders niet met kunst in aanraking komen. Dat is nog een beetje de uitloper van de verheffing van het volk van het beleid in de 70e jaren.
Tegenwoordig wordt er anders naar kunst en kunsteducatie gekeken.
Je bent hier in een academische omgeving met hoogopgeleide mensen. Maar je bent hier ook midden in de samenleving. Want iedereen uit Amsterdam en omgeving, van alle achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus, die culturele achtergronden, komen hier. Nou, wij weten natuurlijk niet. We hebben 17.000 mensen per dag over de vloer op beide locaties. Ja, wie onze doelgroep is, die is zo breed. Dus je kunt niet inzoomen op een doelgroep. Zoals in een museum heb je natuurlijk wel bepaalde doelgroepen. Of je hebt kinderen. Of je hebt mensen van een bepaald zeg maar leesniveau. Voor al die niveaus wordt er ontwikkeld in musea. Maar hier moeten we, ja, waar hou je rekening mee?
Hoe houd je rekening met een publiek dat in eerste instantie niet voor de kunst komt? En een publiek dat letterlijk de hele samenleving beslaat? Welke keuzes maak je dan in het laten zien van kunst?
Ik kwam er al heel snel achter en dat ik eigenlijk werk hier als curator. Ik kijk nu even vanuit die positie. Ik ga zo wat meer op de maatschappelijke relevantie in. Met het omgekeerde narratief. En wat ik daarmee bedoel is, als je een openbare ruimte hebt van 45 kilometer, kun je eigenlijk niet een tentoonstelling cureren. Normaal, als je naar een tentoonstelling gaat of naar een expositie in een museum gaat, dan is er altijd een narratief van de curator of van de kunstenaar met wat met die werken één verhaal gaat worden. En hier kun je niet zo'n verhaal presenteren, want alle werken moeten eigenlijk op zich hun eigen verhaal kunnen vertellen. En dat bedoel ik met het omgekeerde narratief. Dus dat de werken voor in het wild hier hangen. Hè, want ze moeten eigenlijk op zich kunnen communiceren. Dat is best wel heel lastig, want het is maar een deel van een oeuvre en een gedachte van een kunstenaar wat je dan in één werk gerepresenteerd ziet. Mensen zijn gehaast, mensen gaan er langs. Die zijn ook helemaal niet bezig om zo'n narratief in zo'n verhaallijn met meerdere kunstenaarwerken te volgen. Die kijken één op één naar een werk.
Bij de werken die je tegenkomt heeft Sabrina een aantal criteria. Geen dood, geen bloed, geen geweld en het moet niet letterlijk over ziekte gaan.
Voor de rest kan er heel veel wel. We hebben natuurlijk vandaag de dag weer een hele nieuwe discussie over naakt. Dat speelt op alle vlakken. Ja, dat is nou eenmaal zo. Kijk, in de 80 jaar van de vorige eeuw was dat helemaal geen issue. Maar nu is het echt een issue. En we hebben een aantal kunstwerken die een naakt afbeelding hebben. En ik denk altijd, mijn jaar is niet goed als ik daar niet een aantal kritische vragen en opmerkingen over heb gehad. De thermometer van de samenleving noem ik altijd het werk van Aad Veldhoen. Wat hangt bij de hoofdingang? Dat heeft hij gemaakt. Dat is een prachtig schilderij van een van zijn vrouwen. Naakt op haar rug geschilderd met een klein kindje wat ook naakt is op de rug geschilderd. En zij kijkt uit over een Arcadisch landschap. Het is heel poëtisch en heel liefdevol. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat als aanstootgevend ervaren. En wat je dan vaak merkt in zo'n omgeving hier is dat er voor de patiënt gedacht wordt. Dus dan zijn er medewerkers die zeggen, ja, we hebben bepaalde doelgroep patiënten en die zouden hier wel eens aanstoot aan kunnen nemen. Nou, dat heb ik ook wel. Dan zeg ik altijd, nou, gebruik nou toch het gesprek als mensen iets over een kunstwerk zeggen als bruggetje, want het, meestal betekent het dat mensen om iets anders aandacht willen hebben.
Voor de keuzes wat toegevoegd wordt aan de collectie werkt ze ook niet alleen. Ze werkt samen met haar kleine team en met de kunstcommissie van het Amsterdam UMC. Daarin zitten medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.
Ik ben Tom van der Pol, ik ben internist-infectioloog en tevens voorzitter van de kunstcommissie en de kunststichting van Amsterdam UMC. Nou, we hebben drie kerntaken, of tegenwoordig zelfs vier. We hebben zorg, we hebben onderwijs, we hebben wetenschap en dan is de vierde valorisatie. Dat wil zeggen dat je het maatschappelijk inzetbaar maakt, dat wat wij doen. Wij zorgen hier voor een groot aantal patiënten, polyklinisch, klinisch en zelfs ook wel buiten de muren van het Amsterdam UMC. En wetenschappers en onderwijs is natuurlijk ook een heel belangrijke taak. Wij scheppen een ruimte waarin medewerkers zich op een prettige manier kunnen inzetten voor hun primaire taken. En dan moet je voorstellen dat we de ruimtes, om het een beetje plat te zeggen, opleuken met kunstwerken, zodanig dat mensen zich daar fijn voelen.
De kunstwerken moeten dus aansluiten op de 4 kerntaken van het ziekenhuis. Een plek die constant in beweging is. De afgelopen jaren heeft locatie AMC grondige verbouwingen ondergaan. Dit bood een kans om speciaal voor de nieuwe verpleegafdelingen kunstwerken op maat te laten maken.
Het omgekeerde narratief is bij opdrachten heel anders. Want dan ga je met een kunstenaar eerst een locatie bekijken. Eigenlijk komt de vraag dan vanuit de organisatie zelf van: we hebben een nieuwe afdeling of we gaan iets ontwikkelen. Kan daar kunst bij? En dan vraag ik altijd, is er een budget of een mogelijkheid om een opdracht voor deze afdeling te ontwikkelen? Want dan kunnen we echt de kunstenaars iets speciaals vragen. En nou, dat is best wel vaak gelukt. Mijn allereerste opdracht die ik hier kon realiseren was met Elsbeth Diedriks in de hal van de polykliniek. Zij zat toen nog op de Rijksacademie. En we hadden allebei nog, we moesten echt nog leren vliegen hoor, op dit vlak. Maar daar is een hele grote hal in de polykliniek, een lichthof, over 3 verdiepingen verdeeld. En toen heb ik haar gevraagd om een kunstwerk te ontwikkelen wat je van alle etages af kon bekijken. En in die tijd hingen er prachtige planten. Het was een soort tropische kas. En Elsbeth is een kunstenaar die veel met planten werkt. En die raakte daardoor geïnspireerd. En die heeft een 9-luik gemaakt van foto's. Dus dat was het eerste grote fotowerk wat ik toevoegde aan de collectie. Waarop veel planten ook te zien zijn. Ook als ze onder water duikt met grote bladeren van planten die ze gefotografeerd heeft. Hele prachtige poëtische beelden. En de reacties daarop waren gelijk zeer positief. Mensen vonden het heel fijn om die foto's daar te zien en leiden ze ook af.
Naast de positieve reacties is er ook regelmatig kritiek. Voorzitter van de kunstcommissie Tom van der Pol.
Ja, ik begrijp dat wel, want ik ken een paar voorbeelden daarvan. En ik begrijp wat er dan gezegd wordt. Het is alleen moeilijk om, als je 2 van dergelijke grote gebouwen wilt inrichten, dat je iedereen tevreden kan maken. En je moet dus altijd afweging maken van wat je laat zien. Of dat in overeenstemming is met het algemene gevoel wat je in zo'n gebouw wil uitrollen, zeg maar. En dat je daarbij individuen soms onprettige gevoelens teweeg brengt, dat begrijp ik. Maar dan kun je niet een Amsterdam UMC breed kunstbeleid op afstemmen.
De collectie bestaat uit werken van professionele kunstenaars. Sommigen hebben in de loop der jaren zelfs wereldfaam vergaard. Met een relatief klein budget probeert Kunstzaken een zo groot mogelijke impact te maken. En toch komt de vraag vaak terug. Waarom zou je geld besteden in een ziekenhuis waar het geld zo hard nodig is voor zoveel andere zaken? Karen Kruithof, een van de leden van de Raad van Bestuur, legt uit hoe zij ernaar kijkt.
Nou, ik kan me wel voorstellen, want ik weet dat het zo is, dat sommige mensen dat vinden. Persoonlijk kan ik het me niet voorstellen en ga ik graag met iedereen in gesprek om duidelijk te maken dat je moet investeren in de omgeving waar we werken, waar we patiënten zien, waar patiënten en bezoekers komen. En dat dus investeren in kunst daarbij hoort. Ja, bijna net zo goed als dat je goed let op goede voeding en andere belangrijke ingrediënten in onze context.
Die context is niet alleen zorg, maar ook een academische context. Er wordt zelfs onderzoek gedaan naar de impact van kunst op specifieke zorg en het welzijn van patiënten. In aflevering 9 gaan we daar dieper op in. Maar toch, alvast een voorproefje door Sabrina.
Wij doen bijvoorbeeld hier onderzoek naar wat kunst voor betekenisvolle toevoeging voor palliatieve patiënten kan zijn. We zijn nu bezig met een wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op art-based learning, waarbij patiënten eigenlijk onder begeleiding langs kunst lopen. Daar hebben we ook speciaal 3 routes voor uitgezet. En de mensen die geconfronteerd worden met het einde van hun leven, hun verhaal in hun leven verandert geheel en al. Dus ze moeten eigenlijk een nieuw verhaal voor zichzelf kunnen vinden. En het onderzoek gaat erover of kunst daarbij een rol kan spelen. En dat doen we dus met de art-based learning methode. En we doen het met de methode co-creatie, waarbij patiënten gekoppeld worden aan kunstenaars en dan samen naar aanleiding van een verhaal een kunstwerk maken. Dus dat is wel heel bijzonder. En dat illustreert eigenlijk ook dat zeg maar die rol van kunst in de gezondheidszorg steeds in toenemende mate daar is.
Naast de wetenschappelijke tak van het Amsterdam UMC worden elke dag meer dan 1000 studenten opgeleid tot de zorgverleners van de toekomst. Sinds kort is kunstonderwijs onderdeel van hun opleiding.
Dat is iets wat ik al heel lang al stapvoets aan het promoten was. Want ik wil heel graag dat studenten geneeskunde een blokje kunst in hun opleiding krijgen. Omdat ik denk dat dat enerzijds hun creativiteit stimuleert. Heb je toch nodig als arts dat je gewoon, hey, ik heb een mens voor je. Je hebt verschillende mogelijkheden voor diagnoses. Kijken is heel belangrijk. En als je naar kunst kijkt, dan leer je ook op een andere manier kijken. De kunstenaar heeft iets op een bepaalde manier verbeeld. En die spreekt jouw verbeelding weer aan. En hoe verwoord je dat? En wat dan ook belangrijk is, is dat verwoorden voor een arts. Dat als ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat ze overdracht moeten geven telefonisch aan hun andere collega's. Dat ze ook moeten zeggen, ik zie bij patiënt dit en dit en dit. Nou, dat is vrij belangrijk hoe je wat je ziet in tekst vertaalt. Dus ik dacht, nou, dat is wel belangrijk. Ik ben niet de enige die dat belangrijk vindt dat in het onderwijs moet worden opgenomen.
En zo komen we terug bij de hoofdvraag. Waarom kunst in het ziekenhuis?
Het gaat natuurlijk over, voelt iemand zich getroost? Want het is zo'n druk bedrijf. Jij zei het net al, je moeder heeft heel lang in de gezondheidszorg gewerkt. Heeft altijd het gevoel, tot nu toe met haar pensioen toe, ik heb niet genoeg tijd voor de patiënt. Ik kan niet genoeg doen. Nou, zo, we lopen hier stinkend goede medewerkers rond die ook denken, ik zou zoveel meer voor deze patiënt willen doen. Maar het kan niet, want ik heb nog 1000 andere patiënten die ook medische aandacht nodig hebben. Dus je ziet in die ontwikkeling van de gezondheidszorg, er gaat veel meer gekeken worden van de randvoorwaarden. En hoe kunnen we eigenlijk preventief zorgen dat we de samenleving meer helpen om minder medische problemen te krijgen. Waardoor we een enorme druk op de gezondheidszorg krijgen. Hoe kunnen we dat proberen te ontlasten? En kunst is daar één van de medicijnen voor, zou ik maar zeggen, die ingezet kunnen worden.
En dat is precies wat Sabrina de afgelopen 25 jaar heeft gedaan.
Ik voel me eigenlijk hier heel erg thuis, want ik werk hier gewoon met iedereen. Ik werk hier met de samenleving, met een hele grote groep mensen. En als ik een heel klein beetje kan bijdragen dat kunst daar iets voor kan betekenen, dan vind ik mijn plek hier beter dan in de stolp te gaan zitten.
Dit was de eerste aflevering van Waarom kunst in het ziekenhuis? In de volgende aflevering gaan we naar het Stiltecentrum, waar we spreken met geestelijk verzorger Hugo Vlug en de kunstenaar Karen van Herwaarde. Zij maakten een monument voor de nabestaanden van mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken.
Wat ik zo spannend vind, is er ook om een component in te brengen van, ja, van de andere kant. Hoe moeilijk is het om steun te vragen? Hoe moeilijk is het om, nou daar weet Hugo alles van, om te vragen, ik kan het niet alleen. En hoe moeilijk het is het om iemand te vertrouwen, zelfs iemand die je helemaal niet kent. Dat conflict van overgave en weerstand, dat vind ik heel spannend.
In deze aflevering hoorde je de stemmen van Sabrina Kamstra, Tom van der Pol, Hans van Goudoever, Karen Kruithof, Karen van Herwaarde en mijzelf, Maaike Muis. Heel erg bedankt voor het luisteren en abonneer je op deze podcast, zodat je als eerste de nieuwe afleveringen hoort.